Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vriendenluisteraars, we hadden afgesproken in deze zomer om jullie elke week mee te nemen op een grote wereldreis.
En telkens is het afspraakpunt op onze rots in de branding.
En velen hebben ons reeds vergezeld met de eerste 3 excursies in het verre Filipijnen.
Op enkele van de duizenden eilanden waaruit dit land bestaat.
En hartelijk dank dat jullie terug klaarstaan voor een 4e excursie en vandaag zelfs een 5e.
En om jullie door ons te laten gidsen.
En de eerste bestemming is de Democratische Republiek Congo.
Dus op het Afrikaanse continent. Volgt u ons maar. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
Beste luisteraars, laat ons dan starten voor vandaag met het eerste Afrikaanse land, namelijk Congo-Kinshasa of de Democratische Republiek Congo. Het ligt centraal in Afrika met een immense oppervlakte, zomaar eventjes iets meer dan een 2.340.000 vierkante kilometer.
Ja, nog iets meer dan ons land, Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje en Polen samen.
En uiteraard grenst het dan ook aan verscheidene landen. In het westen aan Congo-Brazzaville, in het noorden aan de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. In het oosten aan Oeganda, Rwanda, Burundi en Tanzania. En in het zuiden aan Zambia en Angola.
De officiële taal is het Frans en de 4 belangrijkste inheemse talen zijn het Lingala, Kikongo, Swahili en het Chiluba. Het land telt een goede onder de 1 miljoen inwoners, waarvan een 80% zich christen noemen.
Over de pre-koloniale periode kan je lezen. Van 2000 voor Christus tot 500 na Christus kwamen migratiegolven van Bantu het land binnen vanuit het noordwesten, waarbij de oorspronkelijke pygmeumbevolking naar het zuiden verdreven werd. Tegen de 15e eeuw was de dominante politieke macht in Congo het hoogst ontwikkelde koninkrijk Congo met uiteraard een koning aan het hoofd, genaamd de Mwene Congo of Mani Congo.
Dit rijk met een 2 miljoen inwoners vormde het centrum voor een intensieve handel van grote hoeveelheden ivoor en de productie van koperwerk, aardewerk, naast de natuurlijke producten. Hoewel historische bronnen schaars zijn, is duidelijk dat deze Congo-beschaving geavanceerd was.
En graag bedanken we voor de volgende informatie de website van de congregatie van de zusters van Ons Lieve Vrouw ten Bunderen. Een bijzondere, aan te raden, interessante website. In 1482 ontdekte de Portugees Diego Cao de monding van de Congo-stroom en neemt het voor zijn land in bezit. En alzo, zoals in andere landen, startte de Portugese kolonisatie. Maar naast de reeds bestaande handel werd de 16e eeuw vooral gekenmerkt in de kuststreken door de slavenhandel, door Europese kooplui. We komen daar straks op terug. En zo stilaan ontstonden tevens bloedige stammenoorlogen en uiteindelijk een demografische en culturele ondergang van dit koninkrijk. Vanaf het midden van de 19e eeuw verdween dan wel de Atlantische slavenhandel, maar om plaats te maken voor een Arabische slavenhandel in het oosten van het land.
In de tweede helft van deze 19e eeuw startte de verkenning door Europese ontdekkingsreizigers in het Congolese binnenland. Denken we aan de Schot David Livingstone, de Engelsman Henry Morton Stanley. Koning Leopold II toonde grote belangstelling in dit, zoals genoemd werd, het donkere continent.
Hij riep een bijzondere conferentie samen in Brussel, welke de aanleiding gaf tot de oprichting van Association Internationale Africaine, om, zoals vermeld staat, Afrika te openen voor de beschaving en te bevrijden van de slavenhandel. De koning stak er veel geld in voor expedities zoals met Stanley enzovoort.
Uiteindelijk werd Congo als een soevereine staat erkend in 1885 met als staatshoofd koning Leopold II. Maar veel vrijhandel was er niet, daar de koning de handel monopoliseerde, waardoor veel in bezit kwam van de staat en dus van de vorst.
En we kennen de dramatische situaties van de inwoners. Om een voorbeeld te geven, bij het aanleggen van een 385 kilometer lange spoorlijn vielen er duizenden slachtoffers tijdens de werken. Men spreekt van 1 Congolese dode per dwarsligger. Later kwam de rubberhandel op gang door dwangmatige handenarbeid van de inlanders. Uiteindelijk een periode van massale uitbuiting en weerzinwekkende misbruiken, zoals lijfstraffen en zelfs het afhakken van de armen. We laten het hierbij. Volgens schattingen vergaarde koning Leopold II 1 miljard euro.
Uiteraard bleven de protesten niet uit. Niet alleen in België, maar nog meer vanuit het buitenland. In 1907 tekende koning Leopold II de Akte van Afstand. Dit betekende het ontstaan van de kolonie Belgisch Congo. Maar uiteindelijk werden alle voorstellen om deze kolonie meer zelfstandigheid te geven radicaal afgewezen en bleven de inlanders tweederangsburgers met weinig politieke rechten.
In 1916, tijdens Wereldoorlog 1, door de schending door de Duitsers van het oostelijk Congolese grondgebied, viel België de Duitse kolonies Rwanda en Burundi binnen. Na Wereldoorlog 1 werden dan belangrijke vernieuwingen ingevoerd die Belgisch Congo tot een van de beste uitgeruste Afrikaanse kolonies maakten en waarbij de gezondheidszorg in handen kwam van edelmoedige mannelijke en vrouwelijke missionarissen.
Maar ondertussen, zoals in vele andere kolonies, komt de roep naar de onafhankelijkheid naar boven. Deze werd dan vastgelegd op 30 juni 1960.
Maar enkele dagen later slaan leger en politie aan het muiten en moesten de blanken het land uitvluchten, begeleid door een 10.000 soldaten vanuit België gestuurd. Ook Rwanda en Burundi werden in 1962 aparte, onafhankelijke landen.
Dan volgden er in Congo verschillende machtwisselingen, ten gevolge van onderlinge twisten via ontslagen, terechtstellingen enzovoort. Maar we gaan hier ook niet dieper op in.
En zo komen we aan de staatsgreep van de stafchef van het leger, Joseph Mobutu, op 25 november 1965, met een nieuwe grondwet, maar met versterking van het centrale gezag en met slechts 1 partij, zijn eigen politieke partij, de MPR of Mouvement Populaire de la Révolution. En het land bekwam terstond een nieuwe naam, Zaïre. En dit alles met de volle steun van een aantal westerse industrielanden.
Maar ondertussen kwam er ook verzet naar boven door het opdagen van guerrillatroepen enzovoort. De steeds verder wordende slechte economische situatie eind jaren 70, de meer en meer opduikende geruchten over de slechte behandeling van politieke tegenstanders, de vriendjespolitiek en corruptie, leidde tot de langzame ineenstorting van het staatsapparaat en een aanzwellend verzet tegen het regime.
Om de stabiliteit en de vrede in het land te herstellen, richtten in 1994 de rivaliserende krachten Le Haut Conseil Républicain op, onder voorzitter van de aartsbisschop van Kisangani, Monseigneur Laurent Monsengwo. Maar de onderhandelingen gaven geen resultaat. Ondertussen, op 18 mei 1997, valt een rebellenleger onder leiding van Laurent-Désiré Kabila na een tocht van 3000 kilometer vanuit het oosten de hoofdstad Kinshasa binnen, terwijl Mobutu in het buitenland verbleef wegens prostaatkanker en er 4 maanden later overleed.
Onder Kabila krijgt het land zijn huidige benaming van Republiek Democratique du Congo, met verkiezingen. Maar de strubbelingen bleven niet uit, met een burgeroorlog, toen 2 anti-Kabila-rebellenbewegingen opdoken vanuit het oosten met de steun van Oeganda en Rwanda.
Kabila werd vermoord op 19 januari 2001 en opgevolgd door zijn zoon Joseph. Zijn taak was echter niet eenvoudig, aangezien Congo, ook nu nog, geteisterd werd door andere rebellengroepen die opstanden ontketenen, mensen ontvoeren, vrouwen verkrachten en zelfs hele dorpen in brand steken.
In december 2016 had Joseph Kabila er 2 termijnen op zitten. Het maximum volgens de grondwet. Maar de nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld en vonden dan pas plaats in december 2018. Kabila stelde zich niet meer verkiesbaar.
Volgens waarnemers van de katholieke kerk was Martin Fayulu de duidelijke winnaar, maar officieel werd Félix Tshisekedi uitgeroepen tot winnaar en tot de dag van vandaag.
Beste luisteraars, we stellen voor dit even te laten bezinken en te luisteren naar het Congolese lied Jezu Azali Awa of Jezus is hier. Daarna volgt een woordje over de christelijke geschiedenis van het land.
Beste luisteraars, we stellen voor ook in het kort de christelijke geschiedenis van het land Congo even te overlopen. Maar we hebben beslist ons te beperken tot het prilste begin.
Meestal wordt vermeld dat de aanvang startte tegen het eind van de 19e eeuw met de Belgische kolonisatie. Eigenlijk gebeurde de eerste evangelisatie reeds vanaf 1482 met de ontdekking van het gebied door de Portugese zeevaarder Diego Cao.
3 jaar later keert Diego er terug met 4 leden van de Orde van Sint Franciscus of de Tertiarissen genaamd. In 1487, bij zijn 3e reis, ontmoet Diego Cao in het noorden de Congolese koning Nzinga, die de wens uitte om christen te worden en Portugese missionarissen vroeg om te komen.
De koning stuurde zelfs enkele jonge inwoners naar Portugal, die er werden gedoopt aan het hof in Lissabon en in 1491 terugkeerden naar hun land samen met een aantal missionarissen, waaronder ook Dominicanen en Franciscanen.
Op 3 mei 1491 werd de koning gedoopt met een groot aantal familieleden, waaronder de koningin, prins Alfonso, hovelingen en edelen.
Maar het jaar daarop werd deze Congolese koning onder invloed van heidense tovenaars afvallig van het geloof.
Maar de koningin en hun zoon prins Alfonso bleven trouw aan hun doopselbeloften. Zij moesten in ballingschap vluchten en de andere heidense zoon van de koning werd gesteund door de heidense hoofdmannen.
Maar op zijn sterfbed duidt de koning toch zijn christelijke zoon Alfonso aan als opvolger. Deze zal regeren tot 1543.
En zo zien we hoe deze oudste zoon van koning Alfonso Henrique in 1521 door paus Leo X benoemd werd tot apostolisch vicaris van Congo en in Lissabon tot de allereerste bisschop van Congo werd gewijd. Maar dan zien we hoe de relatie met Portugal en de kerk stilaan afkoelde.
Dit ten gevolge van de vrede en toenemende slavenhandel, door roofexpedities uitgevoerd, door slavenhandelaars uit Portugal en andere Europese landen. Zo bestaat er een klachtbrief van de Congolese christelijke koning Alfonso met het verzoek om de slavenhandel te stoppen. Daarop kreeg hij een cynisch antwoord. Zowat 500.000 Congolezen werden in een eeuw tijd naar andere landen verscheept, zoals naar Brazilië, de Caraïbische eilanden en Noord-Amerika.
Koning Alfonso I wordt genoemd de apostel van Congo en stierf op 80-jarige leeftijd in 1543. Zijn zoon, Diogo, poogde zijn vaders werk verder te zetten. Een merkwaardig voorbeeld. Ten gevolge toen van het tekort aan priesters, stimuleerde hij de opleiding tot leken, onderwijzers, catechisten, en die zelfs betaald werden door de overheid. Zeer revolutionair in die tijd.
De tweede grote golf van evangelisatie kwam er dan wel tegen het eind van de 19e eeuw. Voor eerst door de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, de Witte Paters genaamd. Later de Schutisten, de Missionarissen van het Heilig Hart, de Picpussen en zoveel andere congregaties. Congo telt vandaag een 2 miljoen katholieken verspreid over 6 aartsbisdommen, met samen zomaar eventjes 47 bisdommen. Mbisi na mai bako kumisa yo Ndeke likolo bako yembela yo Yo zali nzambe okela kinyonso Ngai nazali Ekela muna yo Yo sala ki ngai na lolenge
Nako kumisa yo Nako yembela yo Nako sanjola yo Poyo zali nzambe Sanjola,
Alleluia.
Sanjola,
Alleluia.
Sanjola,
Alleluia.
Oh, Sanjola,
Alleluia.
Kumisa,
Alleluia.
Kumisa,
Alleluia.
Oh, Kumisa,
Alleluia.
Oh, Kumisa.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. En beste vrienden, we stellen jullie voor vandaag een tweede excursie aan te vatten.
En dit naar een oostelijk gelegen buurland van dit immense grote land, welke Congo is.
We gaan inderdaad op bezoek in het land Burundi.
En wat al direct opvalt is de grootte van het land, of correcter uitgedrukt, de kleinheid van het land naar Afrikaanse normen.
Waar Congo dus 78 keer groter is dan ons land, is Burundi iets kleiner dan België.
Maar beste vrienden, volgt u ons nu maar.
Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
De Republiek Burundi ligt in het oostelijke deel van Afrika, maar toch al wat meer in het binnenland.
Wat opvalt als je het bekijkt op een kaart, het heeft zowat de vorm van een hart.
Ten noorden ligt Rwanda, ten oosten en ten zuiden Tanzania, en in het westen grenst het aan het immense land Congo. De westelijke grens ligt eigenlijk midden in het Tanganyika-meer, een langwerpig meer van noord naar zuid.
De hoofdstad is Gitega en ligt centraal in het land. De officiële talen zijn het Frans, Engels en het Kirundi. Het is iets kleiner dan ons België, met een 12 miljoen inwoners. 75% zijn christenen en 10% moslims, maar nog een 23% houden zich aan de traditionele godsdiensten.
De vroege geschiedenis van Burundi is bekend door een mix van mondelinge geschiedenis, legendes en archeologische bevindingen. Maar de eerste echte concrete aanwijzingen van het bestaan van een Burundische staat zijn afkomstig uit de 16e eeuw en dan meer het oostelijke deel.
En vanuit dit oostelijke gebied werden nabijgelegen gebieden met de tijd geannexeerd tot het huidige Burundi onder de verschillende koningen. Dit gaf uiteraard toen reeds spanningen met het noordelijke gelegen Rwanda.
De grootste groei vond plaats onder leiding van Tutsi-koning Entare IV en die het land leidde van 1796 tot 1850. In deze periode verdubbelde Burundi in omvang. Koning Entare IV leidde een prinselijk bestaan en bezat het merendeel van het land.
Landbouwers en herders konden gebruik maken van zijn land en betaalden belastingen aan de koning en konden alzo genieten van koninklijke bescherming.
Zo verstevigden deze Tutsi-leiders hun autoriteit. Een systeem gelijkend op de westerse feodaliteit. Het is geweten hoe de Europese ontdekkingsreizigers en dan ook missionarissen die vanaf 1856 het gebied bezochten, deze samenleving wat vergeleken met dat van het oude Griekse keizerrijk Byzantium.
Een volgende fase in de geschiedenis van Burundi was de kolonisatie door Duitsland. Trouwens, samen met het noordelijke gelegen Rwanda vanaf 1890. Het zou duren tot 1916.
In tegenstelling tot de Rwandese monarchie, die de Duitse inmenging eerder wat aanvaarde, ging de toenmalige Burundese koning Mwezi IV actief in tegen de Europese overheersing, maar ook tegen de Europese missionarissen. Toen volgde in Burundi een periode van opstanden en geweld, waarbij de Duitsers erin slaagden de koninklijke macht wel een zekere schade toe te brengen, maar ze konden diens macht nooit vernietigen. De periode onder Duitsland was een periode van veel geweld en chaos, zowel in Burundi als Rwanda.
Uiteindelijk bleef deze buitenlandse aanwezigheid in Burundi eerder minimaal en konden de koningen regeren zoals vroeger. Maar de Europeanen brachten veel dodelijke ziekten met zich mee, die zowel het Burundese volk als hun veestapel veel schade toebrachten, met vele perioden van grote hongersnood tussen 1904 en 1944.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1916 viel België vanuit Belgisch Congo Burundi en ook Rwanda binnen. En in 1923 kreeg ons land dan een mandaat van de Volkerenbond, de voorloper van de huidige Verenigde Naties, voor het territorium genaamd Rwanda-Burundi, welke een trustschap van de VN werd onder de Belgische administratieve autoriteit. De Belgen beheerden het gebied dus via een indirect bewind gedurende 46 jaar, gebaseerd op de door de Tutsi gedomineerde hiërarchie.
Het is dan vanaf 1959 dat België startte met een politieke hervorming, met het systeem van politieke partijen. En zo kwam al snel de vraag van Burundi via koning Wambutsa IV een Tutsi voor onafhankelijkheid en tevens de splitsing met Rwanda.
Bij de eerste verkiezingen in 1961 stemden 80% van de kiezers voor deze onafhankelijkheid. Om een verhaal kort te maken, de onafhankelijkheid van Burundi werd een feit op 1 juli 1962. Koning Mwambutsa IV richtte een constitutionele monarchie op met democratische verkiezingen en bestaande uit gelijke aantallen Hutu en Tutsi.
Maar toch gebeurden er opstanden vanuit de Hutu-gemeenschap. Na de moord op een Hutu-eerste minister, met gevolg repressieve acties vanuit de overheid. Er vond zelfs een mislukte staatsgreep plaats door de Hutus om de monarchie omver te werpen, wat dan nog eens leidde tot zware represailles, enzovoort.
Uiteindelijk ontroonde eerste minister Micombero een Tutsi de koning en schafte in 1966 de monarchie af en riep een republiek uit. Maar veel rust kwam er niet, zoals in 1969, waarbij geruchten van een nieuwe staatsgreep belangrijke politieke en militaire figuren werden gearresteerd en gedood.
In 1972 vond in het zuiden van het land een verschrikkelijke genocide plaats door Hutus naar Tutsis toe, met 200 à 300.000 slachtoffers. Er volgden weer twee staatsgrepen, dan een volgende genocide in 1993 en een burgeroorlog die duurde tot 2005. Met tenminste 100.000 slachtoffers.
De huidige gekozen president is generaal Evariste Ndayishimiye. Hij zou een vurig katholiek zijn en zijn partij christelijk georiënteerd. We komen er straks op terug. Tot zover deze bondige weergave van de geschiedenis van Burundi. De bedoeling is om in grote trekken toch een idee daarover te hebben.
We gaan luisteren naar het koraal Saint-Dominique uit de Burundese stad Bujumbura met het lied Gloria.
Thank you.
Beste vrienden, we bevinden ons in het land Burundi.
We overliepen zojuist, weliswaar in vogelvlucht, de geschiedenis van het land. Even nog een woordje over de christelijke en katholieke geschiedenis.
Zoals reeds gemeld zijn dus een 75% van de Burundezen christelijk en daarvan een 61% katholieken. De overigen zijn protestanten, anglikanen, evangelische christenen en adventisten. Deze 4 miljoen katholieken in Burundi zijn aldus verspreid over 2 aartsbisdommen die samen 7 bisdommen tellen. Het gaat om het aartsbisdom Bujumbura in het westen van het land aan het grote Tanganyika-meer en deze in de hoofdplaats Gitega in het hartje van het land.
De eerste Rooms-Katholieke missionarissen arriveerden in Burundi reeds in 1870. Een belangrijke congregatie waren de missionarissen van Afrika, of de Witte Paters genoemd, alsook een zustergemeenschap, de zusters-missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika, of de Witte Zusters. Zij vertrokken vanuit Algiers in 1870 en zo naar de Sahara, richting Oeganda, Rwanda, Congo, Burundi enzovoort.
Beste vrienden luisteraars, we laten het hierbij en zouden graag een interessant en hoopvol bericht willen aanhalen. Bij het overlopen van de geschiedenis van Burundi en uiteindelijk van vele Afrikaanse landen botsen we voortdurend op woelige jaren van opstanden, oorlogen, veelal burgeroorlogen en zeer wankelijke politieke situaties.
En daarom doet een bericht als deze een hoopvol lichtje branden. En de hoop dat er een periode van rust en vrede kan heersen, en vooral voor de kerk.
Zo werd op zaterdag 26 maart 2023 de huidige president, generaal Evariste Ndayishimiye, in 2020 verkozen, ontvangen door paus Franciscus. Deze president zou dus een vurig katholiek zijn en zijn partij christelijk georiënteerd. De president presenteerde aan de Heilige Vader de sociaal-politieke situatie van het land en vooral zijn projecten met Burundi. Deze omvatten een goede samenwerking tussen kerk en staat, het sociaal engagement van de kerk in Burundi, gezamenlijke inspanningen voor verzoening, wederopbouw en de strijd tegen de armoede.
De president van Burundi vertelde nadien in een interview met Vatican News hoe de paus bijzonder verheugd was over de verzoeningsinspanningen onder het Burundese volk. Hij waardeerde ook de vriendschap die tussen de verschillende kerken in dit land tot stand komt. We hebben de kerk nodig om dit volk te verzoenen en in de strijd tegen de armoede, verklaarde de president. Het huidige Burundi is niet meer het Burundi dat we vroeger kenden.
En we gaan terugluisteren naar het koraal Sainte-Dominique uit de Burundese stad Bujumbura met een loflied tot de Heer. Adieu voor de Heer.
Les eaux qui t'ont sauvé. T'ont...
Beste luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van deze vijfde excursie in het zomerprogramma 2026.
Waarin we jullie meenemen naar verre landen.
Zoals we al vermelden, velen onder jullie kunnen niet meer op reis en daarom proberen we jullie toch een beetje in een vakantiesfeer te brengen.
En hopelijk lukt het ons wat. Maar de vakantie is nog niet ten einde, verre van.
En daarom spreken we terug af voor twee nieuwe uitstappen vanuit onze rots in de branding.
En Jos, weet je al welke landen?
Wel, beste Lut, één van beide wil ik wel al verklappen.
En welke dan?
Wel, Ethiopië. En daar hoort een heel bijzonder verhaal bij, als we de christelijke geschiedenis naar boven halen, of beter gezegd de joods-christelijke geschiedenis, want we moeten teruggaan naar het Oude Testament.
Dat wordt zeker interessant.
Beste vrienden, dank dus voor het luisteren en nog een mooie dag toegewenst.
En vooral vergeet de gidsen niet in deze zomerperiode.
Je bedoelt een goede steun voor onze radio.
Ja, want in de zomer zijn de maandelijkse giften veelal wat minder, omdat velen ook op verlof zijn.
Wel, laat ons dan een mooi Burundees Maria-lied horen ter aanmoediging.
Onze radio is tenslotte een radio van Maria.
Beste vrienden, tot volgende keer.
Maria, mon Dieu, il va nous tout nous quitter. mukama mulikumi urahezekiye mwanzi bakore bose n'umwana ndewe yesu urahezekiye mariya mwirandagi na winana mudusabiye twebwe buntu